goede en vooral zonnige zondagvoormiddag, luisteraars van Groot Malderhem en omstreken. Mijn naam is Patrick Vermeer en u krijgt de groeten mee niet alleen van mezelf, maar ook van collega Jan van der Werf en technicus Chris de Zwijger. Die zijn er vandaag niet bij, u zult het tot 12 uur met mij moeten doen. Wij zijn toe aan de Satelliet op zondag en wij hebben vandaag een gesprek met een eminente professor in de wijsbegeerte, namelijk professor Vermeers van de Rijksuniversiteit van Gent. Waar gaat het heen met onze planeet? Is er voor ons en voor onze kinderen nog een toekomst? De professor meent dat het tij moet gekeerd worden, maar dat het wel hoog tijd is. Waarom dat alles zo is, dat legt hij straks voor u uit. Maar zoals altijd, luisteraars, beginnen wij Satelliet met een portie informatie. En die splitsen wij dan ook alweer traditioneel in twee pakketjes, een deel gemeentelijke info en een deel manifestaties en activiteiten georganiseerd door onze verenigingen. En wij beginnen dan maar alvast met het gemeentelijke nieuws. Naar aanleiding van het 60ste verjaardag van zijn majesteit de koning en de 40ste verjaardag van zijn koningschap, vraagt de gemeentelijke culturele raad van Malderhem dat ze in het kader van de geplande Open Monumentendag de verenigingen die het predicaat koninklijk dragen zich zouden willen bekendmaken op het secretariaat van de culturele raad. Adres, of waar kunt u zich daarvoor wenden, bij mevrouw Rosita Le Jagre, Lampertheimlaan 8, te Malderhem. En dan springen wij ook nog even op de grote huisvuilwagen, want die doet volgende week alweer zijn tocht door geen bepaalde wijken van Malderhem. En laat ons even de straten overlopen en de wijken waar die grote vrachtwagen passeert. Dat wordt maandag 28 mei. Dan wordt de Kleidkasseide bediend, de Brolostraat, de Jonge Jansdreef, de Lindestraat, de Bijkens-Edestraat, Pot- en Zuidgoudstraat, Urselweg, Prinsenveldreef, Kraaielo, Kerkweg, Doornstraat, Hoge Brandreef en Haringweg. Dinsdag 29 mei de Golleweg, de Nieuwhofdreef, Thijskenstraat, Halledreef, Legeweg, Eikenlaan, Berkenlaan, Kleine Lieve Vrouwdreef, Lieve Vrouwdreef, Grote Nieuwhofdreef, Groot Burkelkasseide, Groot Burkeldreef, Oude Bruggeweg, Paardendreef, Torredreef en Verbindingsweg. Woensdag 30 mei dan heeft men een dag uitgetrokken om volledig Middelburg te gaan doen. En op donderdag 31 mei dan komen de Vlotweg aan de beurt, de Lievestraat, de Leijstraat, de Moerhuizenstraat, de Westweg, de Rapenbrugstraat, de Kwadestraat, Broekhuizenstraat, Molenberg, Kwezelweg, Kleine Warmestraat, Bloemenstraat, Warmestraat, Bredeweg, Selieplas, Broekelken en Walenweg. En dan een brokje cultureel nieuws. Het jeugdmuziekatelier van Malderhem en gemeentelijke VZW zal velen onder u luisteraars bekend zijn. Sinds 1987, dat is dus al ruim 3 jaar, wordt er enthousiast muziekonderricht gegeven aan een steeds groeiende groep van jongeren tussen de 8 en de 16 jaar. Wel nu vanaf september van dit jaar zullen ook adolescenten en volwassen muziekliefhebbers in dat atelier aan hun trekken kunnen komen en dat in een cursus Algemene Muzikale Vorming voor Volwassenen. Deze nieuwe cursus richt zich tot de ruime groep volwassenen die graag willen musiceren, maar over geen of slechts een geringe of een gedeeltelijk vergeten voorkennis beschikken. Naast de theoretische notenleer komt ook groepsmuziceren op orf-instrumenten en muziek beluisteren aan bod. Dit kan al na reeds 1 jaar leiden tot het bespelen van een eigen keuzeinstrument. Uiteraard kan de lesgever zich daarbij vlot aanpassen aan de specifieke belangstelling of voorkeur van de cursisten. De lessen Algemene Muzikale Vorming voor Volwassenen zullen doorgaan in de nieuwe lokalen van het JMA En die bevinden zich aan de mevrouw Koertmanslaan 82, dat is naast de tekenacademie. En die lessen gaan dan door op donderdag van 19 tot 21 uur. De lesgever is Dirk van Kouter, een gediplomeerd regent van het Lemmens Instituut. De deelnemers moeten wel bijdragen in de onkosten. Voor meer informatie geef ik het telefoonnummer van het jeugdmuziekatelier. En daar kun je dan terecht van woensdag of op woensdag van 14 tot 18 uur. En op zaterdag van 9 tot 11 en van 13:30 tot 16 uur. Telefoon 050 71 50 23. U kan ook contact opnemen met de directeur en dat is Romein de Baats, Rubenslei 31, hier bij ons in de gemeente. Telefoon 71 73 82. En bovendien is er ook nog meer, men zou zelfs willen overgaan tot het oprichten van een gemengd volwassenenkoor. En ook daarover kun je van die mensen meer informatie krijgen. En dan nog een bericht in verband met de glascontainers. Voor velen een doorn in het oog, maar de gemeente geeft daar zo zijn eigen ideeën over. En hun bevindingen luiden als volgt naar de bevolking toe. Herhaaldelijke klachten in verband met het niet tijdig ledigen van de glascontainers in Maldegem zijn de aanleiding geweest van een studie van dit probleem. Samen met IRECO, de maatschappij die de containers ter beschikking stelt en ook van tijd tot tijd ledigt, moeten wij besluiten dat de oorzaak van de problemen grotendeels bij de bevolking zelf is gelegen. Doordat er in de containers naast zuiverglas ook kroonkurken, papier, plastic, aardewerk enzovoort wordt geworpen, zijn er steeds meer glasverwerkende bedrijven die de inhoud van de containers niet meer aanvaarden. De gemeente is er dan ook van overtuigd dat een wijziging in de mentaliteit van de bevolking aan de basis kan liggen van de oplossing van deze problematiek. Mogen wij u dan ook allen vragen om enkel zuiver glas in de containers te werpen en dit glas, indien een bepaalde container vol is, terug mee te nemen of in een andere container te werpen. Slechts met de medewerking van de hele bevolking kunnen wij een vlotte samenwerking met IRECO en een regelmatige lediging van de containers garanderen. En tot daar, dames en heren, het eerste luik van ons pakket aan informatie. We gaan even muzikaal onderuit en een van mijn grote favorieten komt uit Portugal. Het is Linda de Souza. Un jour ailleurs, un jour ici. Linda de Souza, ze begon ietsjes te traag, maar ze wist zich toch heel goed te herpakken. Dat waren klanken uit Portugal en met ons zonnige weer van de laatste dagen zouden wij ook wel een beetje in de stemming van dergelijke landen komen. Luisteraars, een brokje informatie omtrent het verenigingsleven. Wat is er allemaal te doen hier de komende dagen en de komende weken te Maldegem? Dat zal ik u nu even iets maken. Je kunt eerst en vooral een tentoonstelling gaan bezichtigen. En dat kon al van gisteren tot en met zondag 11 juni aanstaande. En dat in de lokalen van de gemeentelijke bibliotheek hier te Maldegem op de Schouwburgplaats. Een tentoonstelling gerealiseerd in samenwerking met het Stadsbestuur en de Academie voor Schone Kunsten van Eeklo. Waarover gaat het 25 jaar zeefdruk in de Academie van Eeklo. Je kunt die werken dus gaan bezichtigen en die staan dan opgesteld in de inkomhal van onze bibliotheek. En dan kunnen wij natuurlijk ook niets om geen de Sinksenfeesten te Maldegem. Dat gaat jaarlijks gepaard met een grote beurs en met ook allerhande optredens. Daarover kort iets meer. Naar jaarlijkse goede gewoonte hebben het Comité voor Initiatief en Florent de Vreeze van de gelijknamige Europatenten opnieuw de ganden in elkaar geslagen om de Maldegemse Sinksenfeesten en jaarbeurs te organiseren. Het is dit jaar reeds de 25e maal dat deze happening ononderbroken doorgaat, of onafgebroken, dus elk jaar weer opnieuw. Hoewel voor 65, dat is dan meer dan 25 jaar geleden, toen vonden er ook al Sinksenfeesten plaats, maar dan wel op onregelmatiger tijdstippen. Naast de jaarlijkse beurs vallen er dus ook heel wat optredens mee te pikken. Laten we even kijken wat er allemaal te gebeuren staat. Op vrijdag 1 juni, dan komen de jongeren vanaf 20 uur aan hun trekken met de confetti's en met het momenteel razend populaire Plaza Trio. Dat zijn de heren en de dames of de heer en de dames van Jojo. Kaarten hiervoor kosten 200 frank in voorverkoop, 250 frank aan de ingang van de tent. Op zaterdag 2 juni, dan start vanaf 19 uur een optredenreeks van jong en plaatselijk talent. Uit de buurt van Maldegem komen onder meer op het podium Tom Davies, Rocky, Danny Brando, Ginny, terwijl ook aspirant-gidmakers als Anja Jelles, Kurt Lorenz, Johnny Clay, Gein Didjofsky, Koen en Elvinita een kans krijgen. De presentatie ligt in handen van Fred van den Bos. De inkom 50 frank in voorverkoop, 100 frank aan de kassa. Op zondag 3 juni dan gaat er om 14 uur een mini-playback-show door. En dat in een presentatie van onze Malleghemse Tom Davies. Jonge talentjes die hun kans willen wagen kunnen nog altijd inlichtingen verkrijgen of inschrijven op het telefoonnummer 050 71 15 57. De toegang is gratis, net als 's avonds trouwens, wanneer vanaf 20 uur het beste dansorkest van België, namelijk Bobby Setter, band met dochter Karin Setter en de Nieuw-Zeelander Tap Geperi hun opwacht maken. En die avond zal vooral muziek van het 60er jaren aan bod komen. De prehistorie dus op de Sinksenfeesten van Malleghem. En dan voor het slotfeest van de Malleghemse Sinksen Happening op maandag 4 juni. Vanaf 18 uur begint dat. Dan geeft het organiserende team het populaire VTM-programma 10 om te zien onthoofd, want de volgende artiesten maken hun opwachting hier te Malleghem. Danny Fabri, Bart Kael, Salim Segers, Tony Servi, Helmoet Lotti, Erik van Eigen en Dana Winner. Tussendoor zorgt de van de Soundsmix Show bekende Urbanus, imitator en enkele Lambada-danseressen voor wat afwisseling. Niet alleen het oor, maar ook het oog zal hier zeker en vast aan zijn trekken komen. Dat was het. U betaalt daarvoor 200 frank in voorverkoop en 250 frank aan de kassa. En nog in het kader van de jaarbeursfeesten hier, de Sinksenfeesten, kan ik ook nog melden dat er een brief is binnengekomen bij ons van de organisatie, de hobbyclub KVG. En die willen de volgende mededeling doen, die KVG. Komt zien naar de stand van de Club voor Vrije Tijdsbeweging op de jaarbeurs te Malleghem. De hobbyclub van de Anders Validen exposeert er van vrijdagavond tot en met maandagavond. Na een jaar intense werking zijn wij trots op onze prestaties en we rekenen terug op de bewondering van het geachte publiek. Ons werk is knap, creatief en men streeft steeds maar naar beter. Een gevarieerde keuze zal daar te bezichtigen en eventueel aan te kopen zijn. Van handgeweven lopers, kastlopers, leuke bloemen, strohoedjes, kunstvolle kaders en, dat kan ik niet zo goed ontcijferen, werkjes met mozaïek, prachtige handwerken, borduurtechnieken enzovoort, enzovoort. Dit alles kun je dus op de jaarbeurs gaan bekijken. Alvast bedankt voor de aandacht namens Achille de Smet en die man woont in de Melingstraat 2B... En dat is ook een goede vriend van dit radiostation. Dan vertel ik ook nog even dat het feest van de vrijzinnige jeugd, dat doorgaat te Eeklo. Het 18e feest is het al te Eeklo in de gebouwen van het Koninklijk Atheneum Eikenstraat 41 te Eeklo. Dat gaat dus door op 18 juni. Wie daar nog wil bij zijn, die moet dan wel dringend contact opnemen met mevrouw Annemie de Bie, Gentweg 30, de 9930, Zomergem, telefoon 091 72 89 34. En dat gaat dus door op zaterdag 2 juni, niet 18 juni zoals ik zei, zaterdag 2 juni om 13 uur. Dan begint alles in het Atheneum te Eeklo. Dat mag dan ook alweer opzij. Laat ons even kijken. Ik heb hier nog één bericht en dat zal dan van de grote routepaden afkomstig zijn. Op zondag 24 juni, dan gaat het naar de Semois. Genieten van het stille Vresse, picknicken in het lieftallige Alle en nakaarten in het hoge Rochot. Vresse, Alle en Rochot, 18 onvergetelijke kilometers. De deelnameprijs bedraagt 520 frank. Opstapplaatsen die dag, zondag 24 juni, dat kun je of die zijn voorzien te Malleghem om 6 uur 45 en te Eeklo om 7 uur en te Gent om 7 uur 30. Voor deze tocht zijn de vertrektijden met een half uur vervroegd. Tochtleiders zijn Laurent en Noël, dus je moet goed opletten dat je niet te laat aan de opstapplaatsen bent. Dat zijn de uren die vastliggen en dan moet je wel degelijk klaarstaan om op te stappen. En zo werd het ruim 21 minuten over 11 op deze zondag in mei. Dit is nog altijd het actualiteitenmagazine van Radio Saturnus. Dit is Satelliet, normaliter met Jan van der Werf, Chris de Zwijger en ikzelf. Maar vandaag hebben die twee collega's even vrij af kunnen nemen. Wij zijn zo dadelijk toe, dames en heren, aan de hoofdmoot van ons programma. En waarover gaat het wel, dat hoor je dan straks wel. We praten met professor Vermeers over ecologie en milieubehoud. En we komen al een klein beetje in de gepaste stemming met het liedje van Robert Long. Die man is nooit vies geweest van harde, krasse uitspraken. Als er vingers op zere wonden moeten gelegd worden, dan ben je bij hem aan het goede adres. Luisteraars, professor Vermeers is professor aan de Rijksuniversiteit van Gent. En hij doseert daar wijsbegeerte. Laten wij zeggen, professor Vermeers is een filosoof, een wijsgeer. En vanuit die hoedanigheid en ook vanuit zijn mens zijn in deze snel evoluerende maatschappij geeft professor Vermeers in het verleden herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken. De alarmbel in verband met ons milieu, met eigenlijk ons totale bestel. De vraag is, waarheen gaat het met deze maatschappij? Waar gaan wij naartoe? Professor Vermeers heeft hier in Maldegem een voordracht gehouden en na afloop daarvan hadden wij met hem een gesprek. Professor De Ogen van de Panda, dat is een werk dat u hebt geschreven, heeft heel wat terugbaarheid gekregen en heeft sommige mensen wellicht tot nadenken aangezet. Het is misschien moeilijk in een kort bestek heel fundamenteel te zeggen de thematiek van dat boek. Het gaat over onze maatschappij. En u vindt dat daar eigenlijk iets fundamenteels aan het mislopen is.
Ja, ik heb mij dus hoofdzakelijk afgevraagd wat de oorzaken zijn van het feit dat wij nu toch, dat beginnen de mensen toch te merken, dat wij geconfronteerd worden met een probleem van milieuvervuiling, met een probleem van langzamerhand probleem van energietekort, probleem van grondstoffentekort. Milieuvervuiling niet alleen op het gebied van de vaste afvalstoffen, maar de vervuiling van de lucht, het probleem van het zogenaamde broeikaseffect, waardoor binnenkort de temperatuur zal gaan stijgen. Dus de laatste 50, 60, 70 jaar zijn er een hele reeks problemen aan de orde gekomen. En de eerste vraag die ik mij gesteld heb, was de volgende. Waarom is dat zo geweest? Wat is het essentiële van die ontwikkeling? En eens dat je dat weet, kan je dus ook proberen te gaan zoeken naar mogelijke oplossingen. En dat is eigenlijk het wezenlijke wat ik gedaan heb, die essentiële punt.
En het is frappant als wij u horen zeggen, kijk, de mens heeft in de laatste paar honderd jaar eigenlijk meer veroorzaakt, meer teweeggebracht, meer veranderd aan die aarde, aan heel dat systeem, dat ecologisch systeem ook, dan in al die honderdduizenden jaren daarvoor, toen de mens ook al hier was. Dat is frappant eigenlijk. Hè?
Ja. We mogen aannemen dat de mens van wat wij nu de Homo sapiens sapiens noemen, dus de mens die eigenlijk dezelfde constitutie heeft als wij, hetzelfde lichaam, hetzelfde brein, hetzelfde vermogen tot cultuur, dat die zo ongeveer 60, 70.000 jaar bestaat. Die heeft dat dus op een behoorlijke manier gedaan. Zijn relatie met de natuur heeft hij in stand gehouden zonder die natuur te verwoesten gedurende vele tienduizenden jaren. Ook de periode sinds het ontstaan van de landbouw en de veeteelt, waar de mensheid toch aangegroeid is sindsdien, dat is zo'n 10.000 jaar geleden ontstaan. De periode van de grote culturen is ontstaan zo'n 5.000 jaar geleden. En in al die periodes heeft de mens toch relatief een verhouding met de natuur bewaard die dus niet al te vernietigend was. Het is eigenlijk hoofdzakelijk na de laatste 100 jaar dat het dus 100, 200 jaar in West-Europa en in de Verenigde Staten en dan later op de rest van de aarde dat het is beginnen slecht gaan. En volgens mij is de wezenlijke oorzaak hiervan het feit dat wij te maken hebben met de ontwikkeling sinds ongeveer de 17e eeuw van de wetenschap, de experimentele wetenschap, de ontwikkeling van de typisch westerse techniek reeds eigenlijk vanaf de jaren 1300, en de ontwikkeling, aanvankelijk op kleine schaal, maar later op zeer grote schaal, van wat wij kunnen noemen de kapitalistische economie.
Dat is uw WTK-model.
Ja, dat is dus het WTK-bestel, het wetenschappelijk-technologisch-kapitalistisch bestel. En het essentiële kenmerk daarvan is dat elk van die drie factoren, de wetenschap, de techniek en de economie, in zich een tendens hebben om zich altijd verder te ontwikkelen. Sedert dat de wetenschap ontstaan is, rond 1600, is dat altijd maar sneller en sneller en sneller ontwikkeld. De techniek, de nieuwe uitvindingen, nieuwe apparatuur, nieuwe machines, dat wordt altijd sneller en sneller. Er worden altijd sneller en sneller nieuwe apparatuur gerealiseerd. En de, zoals iedereen weet, de kapitalistische economie is een economie die zich altijd verder en verder uitbreidt.
U zegt eigenlijk, het is een sneeuwbal die van een helling afrolt en tot een lawine wordt. De vraag is u natuurlijk, is zo'n systeem nog te stoppen? Want je zou kunnen opmaken uit wat u zegt, het wordt dringend tijd om een beetje in te binden. Maar is dat nog mogelijk? Kun je zoiets nog tegenhouden? En secundo, wil de mens dat toch nog tegenhouden? Want uiteindelijk, wij leven toch allemaal in een zeer comfortabele, luxueuze samenleving voor het grootste deel van ons. Je zou kunnen zeggen, laat het ons maar houden zoals het is. De volgende generaties zullen daar maar moeten aanpassen. Wij willen niet terug.
Ik moet dus eerst zeggen waarom we het moeten tegenhouden. Dus het systeem, elk van die drie, heeft een tendens om zich te ontwikkelen. Maar bovendien versterken die drie nog elkaar, zodat het totaalsysteem nog veel sneller zich ontwikkelt dan die drie afzonderlijk. En waarom moeten we dat tegenhouden? Wel, omdat dat systeem in zijn ontwikkeling ten eerste energie verbruikt, ten tweede grondstoffen verbruikt, ten derde vervuiling, pollutie veroorzaakt en ten vierde de planten en de diersoorten altijd maar meer en meer aantast. Nu, die energie, fossiele brandstoffen zoals petroleum, steenkool, aardgas, dat zijn eindige voorraden. Als we dat verder en verder gebruiken, een keer is dat opgebruikt. Die grondstoffen, al die ertsen enzovoort, zijn eindige voorraden. Als we dat altijd meer en meer gebruiken, eens is dat op. Die pollutie, dat is een eindige afvalberg als het ware. Je kunt niet altijd maar meer en meer in de rivieren storten, in de lucht, in de grond. Op den duur zijn die vergiftigd. Dus eens moeten we daarmee stoppen. Nu, de vraag is nu inderdaad, kunnen wij daarmee stoppen? En het is een feit dat het dus heel moeilijk is om dat te stoppen, omdat we daaraan verslaafd zijn aan dat systeem. Dat systeem heeft ons zoveel voordelen gebracht, zoveel comfort, heeft de levensduur verlengd, heeft ons geneesmiddelen gebracht, geneesmethodes, heeft ons onze voeding eigenlijk verbeterd, heeft ons mogelijkheden gebracht tot reizen, tot allerlei vormen van plezier, genieting, ontspanning en zo verder. En we zijn daar eigenlijk aan verslaafd geworden. Zodanig dat wanneer wij het systeem willen vertragen of stilleggen, we in elk geval een bepaalde vorm van soberheid zullen moeten gaan introduceren. De mensen zullen dat eigenlijk, en de mensen, wij allemaal, zullen dat eigenlijk niet gemakkelijk aanvaarden. Maar daartegenover staat dat het zo volstrekt zeker is dat we er moeten mee stoppen. Het is toch beter dat we iets meer sober gaan leven dan dat we morgen bijvoorbeeld allemaal huidkanker krijgen door het verdwijnen van de ozonlaag. Of dat we morgen allemaal moeten verhuizen naar de Ardennen, omdat dit land hier overstroomt, omdat dus de oceanen beginnen te stijgen door de verwarming. Of dat wij onze bossen verliezen door de zure regen. Of dat wij bijvoorbeeld op een bepaald moment, binnen een 50, 60, 70 jaar, geen brandstoffen niet meer hebben. Het is toch veel beter dat we op tijd beginnen om een andere manier van leven te zoeken, dan dat we plots eigenlijk voor een totale catastrofe staan.
Het is natuurlijk wel zo dat de meeste mensen niet dat eindigheidsbesef hebben en denken, ja, het zal ten eerste misschien zo'n vaart niet lopen en bovendien ook niet zo ver vooruit kijken. Wie zal hen dat moeten diets maken? Wie zal dat doen? Zal de politieke klasse dat doen? De economische heersers eigenlijk, de grote industrie zal het waarschijnlijk ook niet doen, want zij leven ervan. Zij leven van het meer en meer consumeren. Wie zal dan in godsnaam die mensen moeten aanzetten tot matiging? Hoe ziet u dat te verwezenlijken in ons maatschappijmodel?
Wel, ik denk dat Kijk, er zijn een aantal mensen die daar langzamerhand dus zich bewust van geworden zijn. Dat er een probleem is. We moeten die bewustwording versterken. We moeten de mensen duidelijker en duidelijker inzichten geven. Altijd opnieuw gewoon die evidentie daarvoor brengen. Dat onontkoombare inzicht dat in een eindige aarde, iets wat zich altijd ontwikkelt, vroeg of laat de pletter moet lopen. En nu zou je kunnen zeggen, ja, de mensen zeggen, ja goed, het zal mijn tijd wel meegaan. Ten eerste, als dat jonge mensen zijn, is het nog niet eens zeker dat het hun tijd wel zal meegaan. Dus de volgende kerncentrale die in de lucht gaat, daar kunnen zij misschien al slachtoffers van zijn. De huidkanker die het gevolg zal zijn van het verdwijnen van de ozonlaag, kunnen zij misschien al slachtoffer van zijn. De vervuiling van het water, zoals we nu in West-Vlaanderen vaststellen, de mensen die water pompen sinds jaren uit de grond, water vol met nitrieten en nitraten, dat veroorzaakt vergiftigingen. Dus zij kunnen daar zelf ook al last mee hebben, want dat zijn vergiftigingen die je niet onmiddellijk merkt, maar die na verloop van tijd intens beginnen te werken. Dus ten eerste uit een gevoel van, laten we zeggen, zelfverdediging, maar ten tweede ook, de meeste mensen hebben toch een zeker elementair begrip van, als ze kinderen hebben, dat ze voor die kinderen toch ook een zeker een vorm van leven willen hebben die behoorlijk is, eventueel ook voor die kleinkinderen. Dus als ze zeggen, het zal mijn tijd wel meegaan, dan zal het misschien toch de tijd van hun kinderen niet meegaan, en zeker niet van hun kleinkinderen. Dus wij moeten bij de mensen een soort verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de eerstkomende generaties, en zelfs, als het een beetje kan, voor de generaties die daarna komen. En wie moet dat doen? Wel, iedereen die tot dat inzicht gekomen is, moet zijn best doen om dat inzicht verder door te zetten. En hoe meer mensen natuurlijk dat gaan verder doorzetten, hoe sneller het inzicht zal komen. Misschien zullen er een paar catastrofen nodig zijn vooraleer de mensen tot inzicht komen, maar intussen is het nuttig dat wij dat dan duidelijk maken.
Je hoort vandaag de dag eigenlijk dagelijks berichten over welke aanslagen er gebeuren op ons milieu, wat de gevolgen daarvan zijn. Maar anderzijds heb je ook het omgekeerde. Meer en meer worden mensen aangezet zelfs om te consumeren. De moderne communicatiemedia die overstelpen ons met publiciteit, reclames. Ik heb het al vaker gedacht, moest men alle reclameboodschappen die men op één avond ziet voorbij het scherm schuiven rond eetwaren tot zich nemen, men zou doodziek zijn. Moest men alles kopen wat te koop wordt aangeboden en nog hier kleurrijk, men zou steenarm zijn. Dat zijn twee tegengestelde fenomenen die allemaal op de mensen afkomen in een razend tempo, tot in de verste uithoeken ook van de wereld.
Ja, er zit een interne tegenstrijdigheid in dat systeem natuurlijk. Ik heb in de tijd gediscuteerd met mensen van de elektriciteitsindustrie. En aan de ene kant zeiden die, ja maar wij moeten altijd maar meer en meer kerncentrales bouwen, want de mensen vragen altijd maar meer elektriciteit. Maar op hetzelfde moment waren ze bezig met dus een ready kilowatt, waarmee ze een fantastische reclame maakten voor het gebruik van elektriciteit. Dus het is het een of het ander. Dus als je weet dat er op elektriciteit moet bespaard worden, moet je natuurlijk geen reclame maken voor het verbruik van elektriciteit. En men zou inderdaad langzamerhand moeten komen tot een besef dat reclame voor een zeer groot aantal producten eigenlijk moet worden afgebouwd, dat die eigenlijk een negatief cachet heeft. Men begint daar nu aan op het gebied van roken, op het gebied van drank. Maar ik denk, eens dat men daarmee begint, zal men dat langzamerhand moeten uitbreiden en de mensen dus eigenlijk proberen te brengen tot een minder extreem consumerend gedrag.
Minder extreme consumptie is uiteindelijk ook minder productie. Met als positieve kanten daaraan minder grondstoffen die nodig zijn, minder energieverbruik, minder vervuiling ook, maar ik hoor mensen al zeggen ook minder werkgelegenheid. Want minder producten verkopen is ook minder producten maken, is dus minder mensen aan het werk stellen. Ziet u daar ergens een toekomstbeeld?
Wel, er is een zo onvoorstelbare nood aan het wegwerken van de pollutie die er nu reeds is. Stellen we eens een ogenblik voor wat er niet noodzakelijk is om bijvoorbeeld de stromen en de rivieren te reinigen, wat er niet moet geïnvesteerd worden op het gebied van bijvoorbeeld voor de afvalwaterreiniging. Dat zijn enorme investeringen. Daar is dus enorm veel werk voor nodig. op het gebied van de apparatuur. Alle apparatuur zou moeten worden omgebouwd voor een veel grotere vorm van energiebesparing, veel beter isolerend. De woningen, de nieuwe woningen die gebouwd worden, zouden noodzakelijk veel beter geïsoleerd moeten worden. En de bestaande woningen kunnen supplementaire isolatie krijgen. Dus er is een onvoorstelbare noodzaak, ten eerste aan nieuwe energiebesparende producten, ten tweede aan het wegwerken van pollutie, zodat we kunnen zeggen dat er eigenlijk werk genoeg is om wat er nu reeds scheefgelopen is, terug weer goed te krijgen. Dus op het gebied van de tewerkstelling zie ik eigenlijk geen fundamenteel probleem.
Maar dan alweer misschien geïnspireerd dan door dat kapitalistische denken, wat er bij ons toch wel een beetje ingebakken zit wellicht, kun je je afvragen, ja, die mensen die daaraan dan zullen werken, zullen die rendabel zijn? Ik bedoel, nu iemand die producten vervaardigt of in die ketting zit, die verdient zichzelf terug voor het bedrijf. Maar wat u bedoelt en waar u het over heeft, dat is eigenlijk het opruimen van de vuilnis, het afval van vroeger, weinig rendabel. Dreigt dat dan niet een zoveelste zachte sector te worden, een non-profit sector, en dus ergens het vijfde wiel?
Wel, alles hangt ervan af wat men dus rendabel noemt. Wanneer iemand sigaretten koopt, dan koopt hij dus een vervuilend product. In die zin, hij koopt dus een product dat zijn gezondheid aftakelt, langzamerhand. In welke zin men zoiets productief en rendabel kan noemen, lijkt mij bijzonder komisch. Terwijl wanneer iemand zich inzet voor een product bijvoorbeeld, waardoor het energieverbruik wordt gereduceerd, laat ons nu zeggen doodgewoon de isolatie van woningen, wanneer die zich daarvoor inzet, dan heeft dat tot gevolg dat die woningen, als die beter geïsoleerd zijn, veel minder energie verbruiken. Dat betekent dus enorme besparingen. Dus het geld dat de mensen daarvoor investeren, krijgen ze in feite terug. Dus is dat een zeer rendabele zaak. Wanneer je een product verkoopt dat heel veel verbruikt, ja, produceer je in feite nieuwe problemen door dat nieuwe energieverbruik dat je veroorzaakt. Terwijl als je een product maakt dat minder verbruikt, heb je niet alleen dat product, maar je hebt er ook nog een supplementaire winst bij. Dus ik zie dat, maar de mensen zullen natuurlijk moeten hun behoeftepatroon veranderen. Nu zijn er mensen die inderdaad leven van de productie op het gebied van roken en wat weet ik allemaal, die daarvan leven. Ja, diezelfde mensen zullen nu in feite moeten kunnen leven van de productie, van het geld dat de mensen willen besteden om properder lucht te hebben, om properder, grond te hebben, zuiverder water en zo verder. Het is een kwestie gewoon van het verleggen van de besteding van de gelden.
Een onderzoek in Nederland heeft onlangs aangetoond dat de meerderheid van de Nederlandse chauffeurs er niet aan denken om hun wagen ook maar even opzij te laten staan met het idee op een schoner leefmilieu. Stemt u dat tot nadenken en mag ik dan het woord gebruiken dat u ook gebruikt hebt? Ergens een vorm van vertwijfeling? Of gaat dat te ver?
Wel, die mensen die dus hun auto niet willen laten staan om milieuredenen, die zullen hun auto laten staan als de file bijvoorbeeld waar ze moeten stilstaan ongeveer 6 uur per dag zal bedragen. 3 uur 's morgens en 3 uur 's avonds. Dan zullen ze zeggen, ja, nu is het te veel. Vooral als er een alternatief bestaat. Als er geen alternatief is, ja, dan moeten ze wel. Maar als er bijvoorbeeld via openbaar vervoer een alternatief bestaat, als je bijvoorbeeld naar Brussel moet, en je moet dus 3 uur staan wachten 's morgens en 3 uur staan wachten 's avonds. Of je kunt op 20 minuten tijd met de trein bijvoorbeeld, of op een half uur, in Brussel zijn. Ja, dan moet je al knettergek zijn om die oplossing niet te nemen. Het is gewoon een kwestie. Er is ergens een knik die moet gegeven worden. Men moet dus bijvoorbeeld in dit opzicht het openbaar vervoer nog perfectioneren. De verbindingen en zo verder nog verbeteren, de snelheid nog verhogen. En dan zal het voordeel natuurlijk van dat openbaar vervoer daar tegenop wegen. En dan zullen de mensen hun auto laten staan.
Dus eigenlijk het gekende verhaaltje, wie niet horen wil moet voelen. Het water moet tot aan de nek staan.
Ja, vroeg of laat zullen de mensen inzien, zo kan het niet verder. En dat zal nog vroeger komen wanneer de een of andere catastrofe zich voordoet.
Maar dan hebt u daar meteen ook aan toegevoegd, maar dan kan het soms te laat zijn dat je ergens veranderingen hebt teweeggebracht die bijna irreversibel zijn. Hè? Of ja. Toch op heel lange termijn dan?
Dus de vervuiling van de ondergrond, bijvoorbeeld het grondwater in bepaalde gebieden in België en op veel andere gebieden ter wereld, die vervuiling, dat is vele, vele tientallen jaren voordat er goed gemaakt is. Dat is vaak 60, 70, 80 jaar. En wanneer men de garantie heeft dat er nu niks meer zou bijkomen, wanneer men nu bijvoorbeeld al die vervuiling door bemesting zou stopzetten, dan zal die ondergrond nog voor 50, 60 jaar vervuild zijn. Dus het zijn zaken die heel langzaam ontwikkelen. En eens dat ze er zijn, is het dus verschrikkelijk moeilijk om het weer ongedaan te maken.
En we merken ook niet dat het zover is als men het ons niet, eerlijkheidshalve zegt, nitrieten in het drinkwater of grondwater. Je merkt het niet als je het niet hoort, hè?
Ja, dat is het vreselijke.
Zij je ziek wordt.
Dat is het vreselijke. Het verhaal van die kikker. Dus als je hem plots in het kokend water zet, dan springt hij weg. Maar als je het water langzamerhand doet stijgen in temperatuur, dan kookt hij zonder het te weten en springt nooit weg.
Misschien dan nog eens iets anders, professor. U gaat het ook over... U hebt altijd gezegd, je moet problemen niet zien in de enge beslotenheid van ons eigen landje, zelfs niet in Europa. Eigenlijk is de wereld ons huis, met zijn beperktheid. Dus ook de derde wereld, volkeren die het nu veel minder goed hebben dan ons, en waarbij dan nog eens de rijkdommen van hinder gaan transporteren naar hier. Hoe zal dat evolueren? Want die mensen die gaan langzaamaan ook meer inzien wat luxe is, hoe goed een mens het kan hebben. De televisie, de radio dringt ook tot ginder door. Als al die mensen ook willen wat wij nu hebben, waar moet het dan heen?
Ja, dat probleem is dus dubbel. Aan de ene kant stellen zij vast wat wij hebben en hebben zij langzamerhand de behoefte om te hebben wat wij hebben. Aan de andere kant hebben zij nog niet, zeker minstens 1 miljard lijdt dus honger, heeft dus nog niet eens het minimum van wat ze als mens zouden moeten hebben. En het probleem is nu het volgende. Want wij hebben volgens mij de morele plicht om die mensen tot een behoorlijk menswaardig bestaan te brengen en in feite tot hetzelfde niveau als ons, om daarin te steunen. Terwijl wij weten, als ze allemaal tot ons niveau zouden komen, dan is dat een totale catastrofe op ecologisch gebied. Dus zitten wij een beetje te kiezen tussen de ecologische catastrofe, als iedereen gaat consumeren zoals wij, en de morele catastrofe als we die kloof tussen de rijken en de armen zo groot houden. Nu, daar kunnen dus eigenlijk geen andere oplossingen voor gevonden worden dan enerzijds dat wij ons niveau naar omlaag drukken tot op een niveau dat zij na verloop van tijd kunnen bereiken. En ten tweede dat zowel wij als zij onze bevolking naar omlaag krijgen. Want het is dus door de groei van de wereldbevolking dat alle andere problemen die zich stellen voortdurend in versnelling geraken.
Zo, professor, wij hebben het probleem geschetst en ook al een paar suggesties gedaan wat er eigenlijk zou kunnen veranderen. De grote vraag blijft waarschijnlijk, hoe kan het veranderd worden? En dan kom je uiteindelijk toch wel bij de beleidsmensen uit. De overheid die uiteindelijk zal moeten de hefboom gebruiken. U hebt contact met alle geledingen van de maatschappij, ook met die overheid. Bent u optimistisch op dat vlak? Denkt u dat die mensen ergens ook beginnen inzien wat er schort en er ook iets willen aandoen? Vooraleer het echt catastrofaal wordt, want het is toch niet de bedoeling dat er ergens een grote ramp nu gebeurt. Hè?
Wel, ik heb de indruk dat er bij een aantal verantwoordelijken toch stilaan een besef begint te groeien, maar niet bij allemaal. Er zijn dus heel veel politiek verantwoordelijken die nog in een klassieke mentaliteit zitten, denken met de oude schema's en die zich nooit eens echt geconfronteerd hebben met de realiteit van de problemen. En zo zijn er nog heel wat die werkelijk nog in een achterlijke toestand leven. Maar er zijn er een aantal die langzamerhand tot inzicht komen dat er reëel iets moet gedaan worden. En in die zin hangt het natuurlijk ook van de bevolking af dat zij, de mensen die ze naar het parlement sturen, dat zij die ook stimuleren om in deze richting natuurlijk te gaan denken.
En dat mensen daarover praten en denken en kunnen discussiëren, dat is alvast toch een goede zaak.
Ja, maar men zou dat dus nog moeten verbeteren. Men zou bijvoorbeeld via radio, tv nog veel meer discussie moeten mogelijk maken.
Ik hoop dat wij hier in Maldegem, hoe klein het misschien ook kan zijn, toch al enkele ideeën daaromtrent hebben losgemaakt bij de luisteraars. Bedankt professor voor dit gesprek.
Dank u wel.